Ja, ik zei al, het onderwerp dat ik vanmorgen graag met jullie wil bespreken is in de aard der zaak ook heel stralend. Wie laat het licht branden? Dat zou je, als je het in huistuin- en keukentermen zou terugbrengen, dan zou het zelfs als een verwijt kunnen klinken van wie heeft nou weer het licht laten aanstaan? Maar dat is niet de gedachte. De vraag is eigenlijk meer in deze toespraak, in deze studie, in deze ochtend, van wie draagt nu werkelijk zorg voor het licht? En het plaatje dat ik er ook bij heb afgebeeld, dat wijst meteen ook in de richting waar we het over gaan hebben, namelijk over een hoge priester die het heiligdom ingaat en daar zorg draagt voor de lampen. Een half jaar geleden, want dat is het ritme waarin ik hier in Nieuwbuinen tot dusver al een jaar of 6, 7 spreek, altijd in het voorjaar, maart, april en dan in september ook nog weer een keer. Maar een half jaar geleden, toen was het thema, dat was 6 april om precies te zijn, gezeten aan Gods rechterhand. En toen heb ik een aantal schriftplaatsen ook besproken waarin de positie van de Heer Jezus Christus in de huidige tijd wordt beschreven, namelijk dat hij gezeten is en wel op de allerhoogste plaats in het universum aan Gods rechterhand. En toen kwam ook al even voorbij wat hij daar doet. Zitten is nogal passief, het heeft te maken met een positie die hem is verleend, op de troon ook, bij God. Maar hij wacht daar ook, ook dat is misschien wat passief. Maar een van de teksten die toen ook voorbij kwam, dat weet ik, want ik heb het gisteren nog eens eventjes nagekeken, dat was een tekst in Hebreeën 8, vers 2. En daar wordt de Heer Jezus nu beschreven als degene die inderdaad gezeten is aan Gods rechterhand. En dan staat erbij dat hij ook een bedienaar is van het heiligdom. En toen heb ik dat ook even nog toegelicht, namelijk dat er voor de hoge priester een jaarlijkse taak was. Daar is het vooral ook de hoge priester bekend om, dat hij eens per jaar in het binnenste heiligdom ging, op Yom Kippur, op Grote Verzoendag. En ja, dat is de dag bij uitstek op de kalender van God, de hoogtijden van hem. Maar ik moet erbij zeggen, er is nog iets anders wat de hoge priester deed, namelijk, en dat behoort tot zijn dagelijkse functie, dat wil zeggen elke dag, 's morgens en 's avonds, ging hij het heiligdom in en dan lezen we in Exodus 30 dat hij dan zorg droeg voor het reukwerk op het reukofferaltaar. Dat was niet in het binnenste heiligdom, in het heilige der heiligen, maar in het heilige. Die laat ik nu even rusten. Maar er was nog iets anders wat hij ook deed bij die gelegenheid. Dus elke dag, 2 keer zelfs. Namelijk het verzorgen van de lampen in het heiligdom. De lampen namelijk van de kandelaar. En dat wordt een 2-tal keren beschreven. En het meest uitgebreid, nou ja, niet eens zo heel erg uitgebreid, maar in Leviticus 24. Maar ook op andere plaatsen, en dat wil ik ook laten zien, wordt er nog wel veel uitgebreider nog ingegaan op hoe die kandelaar dan in elkaar stak en aangestoken moest worden, althans de lampen, et cetera. Dat komt vanzelf nog wel voorbij. Maar die hoge priester droeg zorg ervoor dat het altijd licht was in het heiligdom, dag en nacht. En laten we eens naar die passage toe gaan in Leviticus 24. En in principe lees ik voor uit de MBG-vertaling en soms wijk ik daarvan af. En dan cursiveer ik dat en dan bent u gewaarschuwd, dan weet u dat het in ieder geval, dat dat wat letterlijker is of wat correcter is weergegeven. En dan staat er in vers 1, laten we gewoon maar lezen, Yahweh, dat is de godsnaam die daar gebruikt wordt, die sprak tot Mozes, gebied de Israëlieten dat zij tot u brengen, tot Mozes dus, zuivere olie. En dat betekent ook de beste olie uit gestoten olijven. Weet u wat dat betekent? Ik moest dat eerlijk gezegd nog eens eventjes nazoeken. wat de gedachte daarbij is. Maar dat betekent dus dat dat olijven zijn die met de hand geperst zijn. En dat betekent in de praktijk ook de beste olie. En dat staat in tegenstelling tot gemalen olijven. Dat wil zeggen met een molen. En als je dan haal je de laatste druppels er ook nog uit. Maar als gestoten olijfolie, dat wil zeggen, het is de beste olie, de olie die het eerste de olijven verlaat. Want u weet, als de Bijbel spreekt over olie, dan gaat het niet over dat spul wat uit de aardbodem komt, maar gaat het over dat wat uit de olijf voortkomt. En in de Bijbel is dat, en zelfs niet alleen in de Bijbel, maar zelfs in het gewone taalgebruik weten we allemaal dat de olijf in het algemeen, trouwens olijf, hè, zeg je in het Nederlands, ik geef toe, dat grapje kan je niet overal maken, maar het verwijst naar leven. En ook de geneeskrachtige werking van olijven is bekend en hoe gezond dat allemaal is. En ja, je moet in het algemeen weten dat in de Bijbel de olijfboom een beeld is van onvergankelijk leven. Niet letterlijk, want een olijfboom kan ook doodgaan, maar het is een type van onvergankelijk leven. Waarom? Omdat het een boom is die in principe, als je hem niet omhakt of het hem onmogelijk maakt, maar in principe blijft leven. Vandaar ook dat er bomen, olijfbomen zijn, bijvoorbeeld ook bij Jeruzalem. Daar, als je naar het huidige Gethsemane gaat, waar dat dan aangewezen wordt, daar staan bomen die al van voor de val van Jeruzalem, dus uit de eerste eeuw dus, afkomstig zijn, 2000 jaar oud. Er zijn nog oudere olijfbomen. En het is een boom die zichzelf iedere keer vernieuwt, regenereert. Dat regenereren, dat betekent letterlijk eigenlijk wedergeboren worden. En daarin zit meteen ook al de link met nieuw leven. Dat wil zeggen leven dat sterker is dan de dood. En ja, en dan olijfolie, ja, waar werd het voor gebruikt? Nou ja, bijvoorbeeld voor licht. Want ja, in de Bijbel, als er licht gegeven wordt door een lamp, dan komt dat niet door een stekker die je in het stopcontact hebt gestopt, maar doordat er olie is. De lamp is van olie voorzien, olie in de lampen. En olie is natuurlijk ook vooral bekend om het feit dat priesters, maar ook koningen en soms ook profeten werden gezalfd, eigenlijk tot Messias werden gemaakt. De aardigheid is dat ons woord Christus, dat is Grieks, of het Hebreeuwse woord is Mashiach, Messias, dat betekent letterlijk gezalfd. Met wat? Nou, met olie, met olijfolie. Maar u begrijpt, dat is een beeld van onvergankelijk leven. De Heer Jezus is tot Christus gemaakt toen hij uit de doden door God werd opgewekt en onvergankelijk leven ontving. Toen werd hij gezalfd en definitief ook gemaakt tot Messias, tot Christus. Als u het niet geloven wil, moet u het maar eens nakijken in Handelingen 2, vers 36. Daar staat het zelfs letterlijk. In ieder geval, olijfolie heeft dus alles te maken met leven, met allemaal hoofdletters. Leven dat sterker is dan de dood en leven dat de dood ook dus achter zich heeft. En dan staat er, gebied de Israëlieten dat zij tot u brengen zuivere olie uit gestoten olijven voor de kandelaar, om voortdurend een lamp te laten branden. En, of letterlijk, als je een Statenvertaling hebt, dan staat het er ook zo weergegeven, om een lamp aan te steken. De kandelaar, die had, ik kom daar straks op terug, had 7 lampen. Maar er was altijd een lamp die brandde. Ik zeg niet dat ze alle 7 altijd brandden, maar er was al van die kandelaar, dat is in de Joodse traditie, is dat nog uitgebreid becommentarieerd, maar er was altijd licht in het heiligdom. Dus ook al was het buiten donker, trouwens een prachtige beeld, hè, want de Heer Jezus Christus is de ware hoge priester in het hemels heiligdom. Ik zet u meteen al een beetje op het spoor. Hij is in het hemels heiligdom onttrokken aan het oog. Maar, en dan mag het in de wereld donker zijn, maar daar is licht. En hij zorgt daarvoor. Hij is die opgestane Heer. Er was altijd dus een lamp die brandde. En het was ook zo dat die ene brandende lamp, die werd dan ook weer gebruikt om de andere lampen weer aan te steken. Want je leest ook ergens in Exodus dat dat die, aan die kandelaar waren ook snuiters. Dat wil zeggen bakjes, of nee, dat waren scharen, waren daar, die waren erbij gevoegd. En bakjes, gouden bakjes. En snuiters, dat wil zeggen een schaar om het stukje lont weg te knippen dat verkoold was. En dat moest dan worden weggeknipt. En dan vervolgens werden ook de lampen die niet brandden, werden dan weer aangestoken met het licht van die ene lamp die nog brandde. Altijd was daar licht, daar gaat het erom. Dus er moest olie gebracht worden naar Mozes. Waarom? Nou, om voortdurend een lamp, in ieder geval één lamp, te laten branden. En wel voor die kandelaar. Nou, over die kandelaar moeten we nog eventjes dan even een excursie maken. Dat wil zeggen, we gaan er even uit de passage, kom er straks weer op terug. En dan gaan we naar Exodus 25. Want daar lezen we een uitgebreide beschrijving over die kandelaar, dat feitelijk een amandelboom uitbeeldt. Het is eigenlijk een gestileerde amandelboom en dat, zo wordt het eigenlijk ook daar beschreven. En dan haak ik even aan bij vers 31, ik ga zeker niet de hele passage lezen, maar dan staat er, gij zult een kandelaar van louter goud maken. Dat is een grote kandelaar. Maar dus van louter goud, een buitengewoon kostbaar ding, zou je kunnen zeggen. Maar u begrijpt dat als je zegt van louter goud. Goud is, ik had het net over olijf en olijfolie, een beeld van onvergankelijk leven. Maar dat geldt van goud eigenlijk ook. Goud is ook een type van onvergankelijkheid. Een edel metaal, een metaal dat niet roest en dus eigenlijk de vergankelijkheid voorbij is. Maar trouwens, dat woord kandelaar, wat hier gebruikt wordt, is in het Hebreeuws, en dat kennen we allemaal wel, dat is menorah. Dat is afgeleid nog weer van het woord voor lamp, ner. Daar zit in ieder geval dat woordje ner in. We kennen dat ook allemaal, die menorah is het type, ook een embleem van de Joodse staat. En als je naar Jeruzalem toe gaat en je bezoekt daar de Knesset, dan staat daar voor die Knesset ook een reusachtige grote menorah. Trouwens niet van louter goud, kan ik u vertellen, maar een metalen menorah. Ik heb hem ooit zelf ook met eigen ogen gezien. Een menorah. En dan staat er, het is heel grappig, want als je een menorah noemt, dan wordt dat heel vaak gezegd, dat is een zevenarmige kandelaar. Dat klopt niet. Het is geen zevenarmige kandelaar, hoewel de term erg ingeburgerd is. Hij heeft zeven lampen, dat wel. Maar hij heeft zes armen. Dat staat er zelfs heel uitdrukkelijk bij. Kijk maar na in Exodus 25. Zes armen nu zullen uit zijn zijde uitsteken. Drie armen van de kandelaar uit de ene zijde en drie armen van de kandelaar uit de andere zijde. Het idee is, je hebt de stam. Dat brengt meteen al eigenlijk de gedachte, de associatie van een boom. Een boom, de stam. En aan beide kanten, links en rechts, komen daar drie armen, drie takken uit voort. Dus zo wordt het ook dikwijls beschreven. Het is een heel bekend gegeven. Het wordt er namelijk heel expliciet ook bijgezegd dat die kandelaar feitelijk dus een amandelboom was. Nou ja, gestileerd, het beeld het uit. En dan dat het een amandelboom is, dat lees je dan vervolgens in vers 33. Drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm met knop en bloesem. En drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de andere arm met knop en bloesem. Dus in alle opzichten en bloesem en een knop. En ik meen ook dat je leest bloemkelken, dat er ook nog gesproken wordt over de vrucht, maar daar blijf ik even van af. Amandelbloesem, of de amandel in het algemeen, die kennen we natuurlijk. Hè? Ja, dat wil zeggen, als je zou bij zo'n gelegenheid moet je dan de concordantie pakken. Waar komen we die term eigenlijk nog meer tegen? Of dat woord, waar komen we die amandel tegen? Nou, een bekende, die wil ik zeker niet even onthouden, maar u onthouden. Want dan lezen we over dat er strijd was, dat lees je in nummerie 16, nummerie 17, naar die geschiedenis van Korach, Datan en Abiram, dat Israël in de woestijn is, en dat het hoge priesterschap van Aaron ter discussie gesteld wordt. Dat is een nette manier van zeggen, eigenlijk om eigenlijk aan te geven van Aaron werd afgewezen door het volk, maar de Heer had hem gesteld tot hoge priester. En dan gaat God dat ook demonstreren en dan moeten alle 12 stammen van Israël, de hoofden daarvan moeten een staf inleveren en die staven krijg je dus 12 staven. Die werden dan met de staf ook van Aaron in het heiligdom gebracht. En de staf die zou bloeien, die God tot bloei zou brengen, die stam van Levi dus, dat zou het blijken te zijn, want Aaron komt uit de stam van Levi. Die stam en die priester, dat was degene die door God is aangewezen. En dan lees je inderdaad dat die staven die worden daarin in dat heiligdom gebracht. En dan in de ochtend, ja, dan worden de staven weer naar buiten gebracht. En dan is er één staf die gebloeid heeft. En dan staat erbij amandel, bloesem en kelken en ik meen ook vruchten. Dat wil zeggen, ja, alles wat natuurlijk niet kan, een staf zou je zeggen, dat is dood. Ja, die andere staven wel. Maar de Heer had daarmee gezegd, Aaron, hij is de hoge priester van mijn keuze. En hij is de priester die inderdaad door mij is uitgekozen. En dat heeft God gedaan door leven uit de dood voor te brengen. Daar is een staf, een beeld van. Trouwens, in het algemeen spreken staven daar altijd van iets wat je doet staan en doet opstaan. En met een staf wordt leven voortgebracht. Er zijn heel veel geschiedenissen van. En die stok en die staf, die vertroost ons. Hè? Juist als je door een dal van schaduwen des doods gaat. Nou ja, een staf en een bloeiende staf, zeker als er dan ook nog een staf is met amandelbloesem en vruchten en kelken. Ja, spreekt van onvergankelijk leven. Kijk, nou is de typologie. Dat wil zeggen, waar verwijst dat naar? Want je kunt zeggen, ja, God is een geschiedenis van 3500 jaar geleden. Ja, maar het spreekt ervan dat God de hoge priester van zijn keuze heeft aangewezen door leven voor te brengen uit de dood. En daarmee is hij gemaakt tot hoge priester. En je zou ook hier weer het commentaar van de Hebreeënbrief moeten lezen. Dan lees je ook dat hij is hoge priester niet vanwege zijn afkomst, want de Heer was uit de stam van Juda, maar krachtens onvergankelijk leven. Ergens in Hebreeën 7 staat dat er gewoon letterlijk ook bij. Waarom is de Heer Jezus Christus hoge priester? Wel, dat is hij sinds hij is priester en koning. Naar de ordening van Melchizedek, die ook en priester en koning was. Ik geef toe, ik haal nogal wat overhoop. Maar, u hebt een hele vrije dag hè, nog. En dan moeten we dat allemaal maar eens nazoeken. Maar het zijn zulke schitterende dingen. Waar het om gaat is, hij is de hoge priester. En waar het om gaat nu vooral, is dat die staf ging bloeien. En dat is een beeld van een onvergankelijk leven. Ja, maar hoezo dan amandelbloesem? Nou, dan moet ik nog wat gaan zeggen. Dan neem ik u nog naar een andere schriftplaats mee. Naar Jeremia 1. Want deze associatie van amandelbloesem en leven en opstanding, die zou ons gemakkelijk ontgaan, maar in de taal waarin God zijn woord heeft gegeven, namelijk het Hebreeuws, blijkt dat heel duidelijk. En ik neem u daarvoor even mee naar Jeremia 1. En dan staat er ergens in het begin van het boek dus, in hoofdstuk 1, vers 11. En het woord van Yahweh kwam tot mij, Jeremia dus, en die zei, wat ziet gij, Jeremia? Dus hij krijgt een voorstelling, een visioen, of hij wordt ergens gebracht. In ieder geval, de vraag komt, wat ziet gij? En toen zeide hij, ik zie een amandeltwijg. Nou, en dan geeft de Heer zijn commentaar. En het woord van Yahweh kwam tot Ja, dat is wat hij ziet. In het Hebreeuws is shakat, mag u weer vergeten. Maar zo ziet dat eruit. Het is een witte bloesem. En dan staat er in het daaropvolgende vers. Daarop zei Yahweh tot mij. Je hebt goed gezien. Inderdaad. Je kennis van de natuur, die is heel correct. Amandelboom kennen wij hier niet. Ik weet niet, eigenlijk niet. Volgens mij niet, hè? Maar in ieder geval in het Midden-Oosten is het een bekende boom. En Jeremia herkende hem ook onmiddellijk. En dan zegt de Heer, je hebt het goed gezien, Jeremia, want ik waak over mijn woord om dat te doen. En nu ga je als Nederlander stijgeren. Want dan vraag je af, ja wacht even, ik zie de link niet. Ja, Jeremia ziet een amandeltwijg en dan zegt de Heer, ja dat klopt, want ik waak over mijn woord. Ja, maar dan moet je even iets toegelicht krijgen. Namelijk, het Hebreeuwse woord voor amandel, dat is hetzelfde woord als het woord voor waken of ontwaken. En dat heeft ook weer een reden, omdat de eerste boom in Israël, die tot bloei komt, al heel vroeg zelfs, in januari, februari, is de eerste boom die tot bloei komt, de amandelboom. En dus in feite, welke boom na de doodsheid van de winter ontwaakt het eerst? Wel, dat is de amandelboom. En daarmee is het dus feitelijk een aankondiging van het voorjaar, van spring, van leven. Die amandelboom is de eersteling, in feite. Nou, u connect de dots, hè? De amandelboom en dat wat het voortbrengt, verwijst dus ook weer naar de Heer Jezus Christus, die als de eersteling opstond en leven en onvergankelijkheid aan het licht bracht. En hier is de gedachte vooral dat de Heer zegt van, ik waak over mijn woord. Vergis je niet, als ik iets gesproken heb, dan doe ik dat. Ik bewaak dat zelf. Maar in het algemeen is het dus al zo dat een amandelboom die met die witte bloesem. Later in de prediker wordt er ook gesproken over de ouderdom. Hè, dan worden jaren wit. En dan staat er van dan wordt in beeldrijke taal het proces van ouder worden beschreven. De ontluistering vaak ook, maar aan de andere kant ook weer. Je haren worden wit, grijs zeggen wij dan. Maar. En dan staat er, als de amandelboom gaat bloeien. Dat wil zeggen, je wordt wit. Nou, dat is precies amandelbloesem, zeg maar. Dat is een beeldende manier van zeggen. Hoe dan ook, die amandelboom is die eerste boom die ontwaakt na de doodsheid van de winter. En dan de eersteling dus. En ook dat bepaalt ons weer bij hem die de dood overwon als eersteling en het leven aan het licht bracht. Nou, ik heb nu dus duidelijk gemaakt, die kandelaar, die menorah, was een gestilleerde amandelboom. En hoezo een amandelboom? Wel omdat amandel spreekt van nieuw leven, van opstandingskracht. En dan gaan we weer even terug naar die priester die lampen moest verzorgen van de kandelaar, van de menorah. En dan haak ik weer aan bij vers 3. Buiten het voorhangsel der getuigenis in de tent der samenkomst. Nou, dat is eigenlijk een plaatsbepaling, want het geeft aan dat het buiten het heilige der heiligen was. U weet dat die tent der samenkomst bestond uit twee compartimenten. Je hebt eerst het heilige, waarin zich bevonden het ruikofferaltaar, de kandelaar, de menorah en de tafel der toonbroden. Ja, drie attributen. Ook speciaal gepositioneerd, doet nu even niet de zaken. En als je dan vervolgens weer dat tweede gordijn voorbij ging, ja, dan kwam je in het heilige der heiligen en daar mocht de hoge priester eens per jaar dan komen. Maar hier, die kandelaar bevond zich dus in het heilige. Buiten het voorhangsel van het getuigenis, dat tweede voorhangsel dus, maar in de tent van de samenkomst. Zal Aaron, die man uit de stam van Levi, die voortdurend verzorgen, dat wil zeggen ononderbroken, elke dag, twee keer zelfs, van de avond tot de morgen voor het aangezicht van Yahweh. Want dat is waar het was, hè, in het heiligdom. En van de avond tot de morgen, dat is wel interessant, want als je dat dan nog weer naast een andere schriftplaats leest, dat is in Exodus 30, dan wordt er nog toegelicht zelfs wat er in de ochtend en in de avond gebeurde. Dan wordt er gezegd dat de hoogpriester in de morgen de lampen in orde zou maken. En dat wil zeggen, hij zou ze snuiten. Ja, zo wordt het echt genoemd. Wij kennen het werkwoord snuiten in een heel ander verband, hè? Je neus snuiten. Maar dit is dit is een hele vreemde snuiter, zal ik maar zeggen. Hè? Ja, in de zin van snuiten heeft etymologisch te maken met knippen, snijden. Het lont werd geknipt, zodat de vlam weer op ging lichten. Zodat die vlam nog beter tot zijn recht zou komen. En wat die hoge priester ook in de ochtend deed, is olie aanvullen. Elk van die lampen had dan een oliebakje, ook gouden bakjes, dat wordt er beschreven. En die moesten voortdurend dus elke dag worden aangevuld met weer nieuwe olie. Daar zorgde de priester voor. Aaron wordt hier genoemd als de eerste hoge priester. En in de avond dan lees je dat hij de lampen ook aansteekt. Dan gingen alle lampen dus worden aangestoken. Dus eigenlijk wat die hoge priester deed, was heel aanstekelijk werk, om zo te zeggen. Hij zorgde ervoor dat er altijd licht was. Dat er in ieder geval een lamp was. En in de avond ging hij in ieder geval dan alle lampen aansteken. Een prachtige gedachte natuurlijk. Dat in de duisternis daar van de wereld, dat daar licht is bij God. En wel omdat er een hoge priester is, door God aangewezen, krachtens onvergankelijk leven, die zorg draagt dat wij, nou maak ik meteen ook de link, want in de Bijbel, wij heiligen. Dit zijn prachtige plaatjes. Je kunt natuurlijk zeggen over de hemel, de Heer is daarboven. Ja, hoe stel jij je dat voor? Ik ben daar nog nooit geweest. Ik ben daar met Christus verborgen, zult u zeggen, dat is waar. Maar ik bedoel, ik ben daar nog nooit, ik heb dat nog nooit met mijn lijf ogen gezien. Nee, maar als de Bijbel daar dan over schrijft, dan doet ze dat ook in beelden. Bijvoorbeeld in Efeze 5, dan is de gedachte niet die van een hoge priester, maar dan lezen we wel dat de Heer vandaag zich overgeeft voor de Ecclesia, de heiligen. Degene die hij apart zet. En dan lees je ook dat hij ons reinigt. In feite is wat de hoge priester deed met het knippen, met dat snuiten, weet je wel, dat die lont afknippen, is reinigend werk. Dat wil zeggen, het oude wordt weggedaan, verwijderd. En dat is wat de Heer ook doet. Hij reinigt, maar hij vult ons ook vervolgens met zijn woord. En hij doet ons, staat er ook in Efeze 5 letterlijk bij, hij doet ons stralen. Ja, hoe anders dan door zijn woord? Dat is geen werk van mensen. En dat is allemaal wat hij dan doet. En dan staat er nog bij in vers 4, op de kandelaar van louter goud zal hij voortdurend de lampen verzorgen voor het aangezicht van Yahweh. En dat is dus eigenlijk wat ik zeker ook vanmorgen dus vet wil onderstrepen. Wat hier plaatsvindt. De Heer die vandaag in het heiligdom is. Dat wil zeggen, achter het voorhangsel, in de hemel, hij doet daar wat. Hij is daar een bedienaar. Hij geeft, in de woorden van Paulus, hij geeft zich over voor de Ecclesia. In de woorden van de Hebreeënbrief is hij de hoge priester die zorg draagt dat de lichtdragers, de lampen, inderdaad voorzien worden van dat wat ze nodig hebben. En hij is degene, Robert zei het zojuist nogal, ja, dat is zijn werk. Dat is niet de verantwoordelijkheid van die lampen. Die lampen die geven licht. Jawel, maar wie zorgt er voor het licht? Wie houdt het licht brandende? Nou, dat is wat hij doet. Daar kan hij trouwens ook nog anderen voor gebruiken. Hè, want ik zei zojuist al, als het ene lampje het niet doet, dan steekt hij het met het vuur van de ene lamp de andere nog weer aan. Dat vind ik trouwens ook een mooi beeld. Hè, want als ik dan niet brand, hè, dus ik ben... hoe noemen ze dat, burn-out? Nou ja, dat is weer wat anders, geloof ik. Maar als ik, dan zorgt hij, dan steekt, dan is er iemand die vurig is, om, ik blijf even in de beeldspraak, degene die vurig is van zijn woord, nou, dan gebruikt hij dat. En dan vuurt hij de ander, steekt hij de ander dan weer mee aan. Dat is zijn werk. Dat is trouwens ook het geweldige om samen te komen, hè, om, en zo een lichaam te vormen, een netwerk, en hij voorziet ons juist ook door elkaar. In de Efeze, in de Colossensebrief wordt er ook gezegd dat wij een lichaam zijn en dat wij dat hij ons voedt door contacten en banden. Dat wil zeggen, connecties, een netwerk. En de een, ja, dat is een lichaam. We vormen een lichaam, een samengesteld geheel. En hij is het hoofd en hij regelt dat allemaal. Ik vind het een geweldige gedachte. Geef je daar gewoon aan over. Hij is Heer. Ja, hij is de hoge priester voor Israël. Hij is vandaag ook het hoofd van de Ecclesia. Hij zorgt ervoor dat we gereinigd worden. En hij zorgt ervoor dat we gevuld worden. Daar waar wij tekort komen, of waar wij niet, dreigen niet meer genoeg te hebben, daar voorziet hij ons van zijn woord. Hij vult ons, hij steekt ons aan. Ja. Nou ja, om het eventjes op een rijtje te zeggen, hij knipt het oude lont dus weg. Alles wat in de weg staat, dat verwijdert hij. Dat is het reinigende werk dat hij doet. Hij vult ons met olie. Met dat olie is het levende woord, toch? Ik weet u waar ik aan moet denken? Aan wat de Heer ooit deed op de dag dat hij opstond uit de doden. De dag van de eerstelingsschoof. Dat was een hoogtijdag trouwens voor Israël. En toen stond hij op, toen werd hij opgewekt uit de doden. En tegen het eind van de dag, toen vervoegde hij zich incognito bij die twee mannen die naar Emmaus gingen. En wat deed hij? Nou, ze waren gefrustreerd. Wij leefden in de hoop of in de verwachting dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar thans is het reeds de derde dag, zeggen ze dan. Als ze de Bijbel hadden gekend, dan hadden ze juist geweten dat het de derde dag is, dat dat juist een teken van hoop is. Maar goed, dat wisten zij veel. Maar goed, die frustratie, dat is ook eigenlijk ook oude. Dat kan ook echt een stukje lont zijn, dat inmiddels, je had verwachting en dat is opgebrand. Dat is echt, dat is burn-out. Hè? Nou, dat knipt hij dan weg. Hij neemt die frustratie weg, deed hij ook. Hij nam de frustratie weg. En zorg ervoor dat er weer pit is. Want als er één ding was waar het aan ontbrak, dat was pit. Dat hadden ze niet meer, zo zeggen wij dat toch? Hij zorgt ervoor dat we pit krijgen. Vind ik leuk, want het woordje pit houdt verband natuurlijk met een kaars die brandt. En tegelijkertijd houdt het ook weer verband met een vrucht die leeft en die leven voortbrengt. Leuk, hè? Dat soort associaties. Nou, in ieder geval, hij zorgt voor de pit en hij vult ons. En dan staat er ook, hij deed voor hen de schriften open en beginnende bij Mozes, dus de boeken van Mozes. Ik stel me zo, zou die misschien Leviticus en Exodus hebben gelezen over die priester die dan zorg draagt voor die lampen en olie daarvan van olie voorziet? Ik weet het niet. Lijkt me stug, eerlijk gezegd, want zo lang was de reis nou ook weer niet om dat allemaal te bespreken. Maar het zou zomaar gekund hebben. En hij liet zien uit de schriften dat alles op hem betrekking had die zou komen, de Christus, en dat hij moest lijden en sterven om alzo in zijn heerlijkheid in te gaan. Dat wil zeggen, om te sterven, maar vervolgens om op de derde dag opgewekt te worden uit de doden. Hoezo frustratie? Dat wordt weggeknipt. Dat is oud. En wat hij ervoor in de plaats geeft, is zijn levend woord. En daar vult hij ons ook mee. En wat hij dan ook doet, hij steekt aan. Ja, dat is wat hij deed met die lampen. En dan lees je van die Emmausgangers ook dat ze naderhand zeggen, als ze dan terugkijken op die ontmoeting, en inmiddels was het duidelijk met wie ze van doen hadden, en dan was ons hart niet brandende in ons toen hij voor ons de schriften opendeed. Zo doet de Heer dat, ook vandaag, ik ben er vast van overtuigd. Dat wat de Heer vandaag doet, ja, dat is zorg dragen voor die Ecclesia, Voordat hij, en in de wereld mag het dan donker zijn, dat is ook de bedoeling. Ik bedoel, op het moment dat de hoge priester straks weer, ja, dat is weer een ander beeld trouwens, maar als hij uit het heiligdom zal komen, eens voor altijd, dan komt Israël en de volkerenwereld weer in de aandacht. Maar nu niet. Het is duister in de wereld, maar er is een ecclesia waar hij zich voor inzet. En waar hij zich voor zorgt, waar hij zorg voor draagt. En het oude neemt hij weg, hij vult en hij steekt aan. Zodat, waarom? Ja, opdat wij licht zouden geven. En wat is dat licht anders? Dat is niet, ja, er wordt heel vaak zo over gesproken. Ik heb wel in het verleden wel eens van dat soort boeken gelezen. Van die zelfhulpboeken en management en dan was je de uitstralen, je moet zorgen voor een, ook in de kerkelijke wereld is dat hele bekende terminologie, we moeten wat doen aan onze uitstraling. Hè? Ja, er moet pit in zitten. Ja, maar dan vind ik het zo'n geweldige boodschap, wat ik nou vanmorgen mag naar voren brengen. Er is er één, hij is daar, hij leeft, wis en waarachtig, ja, verborgen, dat is waar, maar hij zorgt dat wij stralen. En dat is niet, ja, kijk, dat kun je niet. Als er iets is wat je niet van jezelf kan, dat is stralen. Je kan een tandpasta glimlach, zeg maar, opzetten. Je kan lachen, maar ja, hoe zeggen ze dat? Dan lach je als een boer die kiespijn heeft. En sommigen kunnen dat vrij goed. Maar stralen, dat komt uit, we zeggen dat ook, hè? Dat komt door verlichte ogen. Als je iets ziet, dan kan je het zelfs als je mond nog gewoon stijf op elkaar houdt. Dan nog zie je dat er iemand straalt. Dan is het licht in de ogen. En dat kun je niet weerhouden. Hij zorgt ervoor, hij verlicht onze ogen van het hart, dat is ook Paulus. Hij verlicht de ogen van ons hart en hij doet ons stralen. Hij geeft zicht op wie hij is en wat hij doet. Hij ontlast ons sowieso. Want ja, er is, weet u wat vermoeiend is? Als er dan gezegd wordt, en hoeveel prediking komt daar niet op neer, is van we moeten wat doen aan onze uitstraling en we moeten blij zijn. Maar als er iets is wat jij niet kan, dat is jezelf blij maken. Dat kan niet. Je kan hooguit een geforceerde lach opzetten, maar dat is helemaal vermoeiend trouwens. Nee, echt vreugde, ben jij gelukkig? Dat zongen we toch? Ja, wat is geluk? Nou, dat is dat je gewoon olie in je hebt. Dat hij je voorziet van olie, van zijn levend woord en dat doet jou stralen. Dat de dood is overwonnen en dat er werkelijk leven is. Onvergankelijk. Voor ons nu, voor de hele mensheid, ja zeker, God denkt groot. Ieder in zijn eigen rangorde. Dat is wat hij in petto heeft. Wat een God, wat een plan, wat een rijkdom is dat. Het is allemaal olie. En ja, en als je wil stralen, ja, hij vult jou met zijn woord. En dat is dan het onvermijdelijke effect. Hij doet onze harten dan ook daadwerkelijk branden. Oh, en dan wil ik er nog eentje noemen. Ik heb nog wel even. Exodus 28. Want daar lees je iets over die hoge priester in dat heiligdom. Daar lees je in vers 35. De volgorde van de versen doe ik eventjes om het duidelijk te maken. Verander ik wat? Ik begin even te lezen in vers 35. Daar staat er, Aaron nu zal dit aan hebben. Het gaat dus over zijn kleding. Als hij dienst doet, dat wil zeggen, het gaat hier niet over zijn jaarlijkse bediening als hij het binnenste heiligdom ging, want dan droeg hij nog weer een ander gewaad, een linnen gewaad. Maar normaal gesproken droeg hij dat prachtige kleed, dat lichtblauwe kleed, ja, prachtig blauw en wit. En dat wordt wat hier dus beschreven wordt. Dus als hij dus dienst deed in het heiligdom, oftewel als hij dagelijks die lampen verzorgde, dan had hij een speciale kleding. En dan wordt er iets heel specifieks bijvermeld. In het algemeen wordt zijn kledij al uitgebreid ook beschreven. Maar nu, als het gaat over zijn bediening in het heiligdom, dagelijks, als hij die lampen bijvoorbeeld verzorgde, dan zou hij dit aan hebben. En dan staat erbij, en het geluid ervan zal gehoord worden wanneer hij in het heiligdom komt voor het aangezicht van Jahwe. Dus nou, er wordt iets benadrukt, namelijk dat als die hoge priester in het heiligdom is, nou één ding moet toch duidelijk zijn, dan bevindt hij zich in een positie waarin hij niet gezien wordt. Ik zou zeggen, ook nu weer connect the dots, dat wil zeggen, dan weet je meteen ook, oh dit gaat over de Heer nu, hè? Hij is verborgen. Mensen willen, en heel veel activiteiten zijn erop gebaseerd om de Heer en zijn koninkrijk zichtbaar te maken, maar het is misplaatst. Hij is verborgen, maar, moet er meteen bij zeggen, hij is verborgen, maar hij laat wel van zich horen. Niet eens zozeer doordat hij nu spreekt, hij heeft gesproken, maar hij laat van zich horen, het geluid ervan zal gehoord worden wanneer hij in het heiligdom komt, voor het aangezicht des Heren. En dan staat erbij, ga ik even twee versen terug. En gij zult op zijn zomen, de zoom van het kleed van de hoge priester, dat reikt helemaal tot zijn voeten. Als u vertrouwd bent met de psalmen, dan weet u dat daar over de zomen van het kleed van de Aaron iets gezegd en gezongen wordt. Psalm 133. Hoe lieflijk is het als broeders te samen zijn. En dan wordt er gezegd, het is als de olie die neerdraalt op de kleding, of ik zeg het eventjes vrij hoor, op de kleding van Aaron tot aan zijn zomen, staat er. Er was iets bijzonders met het zoom van de kleed van de hoge priester. En waarom? Nou, dat ga ik u laten zien. En gij zult op zijn zomen granaatappels... hebben we weer een vrucht. We hadden het eerst over de olijf, toen kregen we het over de amandel en nu hebben we het over de granaatappel, waar trouwens ook weer heel veel over te zeggen is, maar dat laat ik nu even zitten. Het is voor nu even voldoende, snij een granaatappel door midden en dan weet je meteen dat het een granaat is. Er zit vol met korrels, hè? Vol met zaad namelijk. Het is uitbundig van leven, dat is waar het van spreekt. Voor de rest laat ik dat nu even zitten. Je zult op zijn zomer granaatappels. En wel in drie kleuren, in blauw, purper en scharlaken. En blauw heeft, nou, dat lijkt me niet zo moeilijk, heeft te maken met de hemel. En rood, scharlaken. Dat moet ik wel even goed schrijven natuurlijk, maar u ziet het. Scharlaken, scharlaken dat is rood. Rood als scharlaken, dat is diep rood. En dat heeft te maken met de aarde. In de Bijbel, ook hier weer, in de Hebreeuwse symboliek is dat voor de hand liggend. Want rood is Adam en de aarde is Adama. Dat schrijf je gewoon vrijwel hetzelfde. En de aarde, de rode aarde, Edom. Zo heette de zoon van Isaac, ja. Adam. Dus rood. En als je die twee kleuren nou bij elkaar brengt, dan krijg je purple, paars. En dat vind ik mooi, want aan de ene kant, die hoge priester, de kleuren van zijn kleding werden gekenmerkt door blauw, door rood en door paars, purper. Ja. Maar ook weer die zomen van zijn kleed, ook weer vanwege die granaatappelen, die ook weer gestileerde granaatappelen, die dan aan de zoom van zijn kleed hingen en die drie kleuren in zich droegen. Het hemelse, het aardse, maar ook hij die hemel en aarde verenigde samen. Dan krijg je purper, rood en blauw. Paars is de kleur van de gemiddelaar die de twee bij elkaar brengt. Hemel en aarde, de verbinding tot stand brengt. Moet ik me weer denken aan de Jacobsladder, maar goed. En gij zult op zijn zomen granaatappels in blauw, purper en scharlaken rondom op zijn zomen zetten. En gouden belletjes overal daartussen, daar ging het vooral om. Dus dan krijg je... De link is nogal voor de hand liggend. Terwijl de hoge priester dus onzichtbaar is, Ja, maar doet hij wel van zich horen en wel het woord van leven? Ik had nog een plaatje daarvan, dacht ik, maar die is weggeraakt, kennelijk. Maar in ieder geval, dan zie je het gewoon uitgebeeld. Dan waren daar van die balletjes, van die rode balletjes, blauwe balletjes, paarse balletjes, granaatappelen. Maar elk tussen die granaatappelen had je allemaal van die gouden belletjes. Ja, let op, gouden belletjes. Hij liet van zich horen. Ja, maar dat is het woord van leven. Geweldig, toch? Dus dat die, terwijl de Heer daarboven is, laat hij van zich horen. Gewoon, doordat hij daar beweegt. En die belletjes, die rinkelen wel. Nou, en dat is precies wat wij... Ik bedoel, dan zetten we... De Heer is in het heiligdom. En nu, anno 2025, de tijd nadert natuurlijk dat hij definitief ook uit het heiligdom dan zal komen. En geopenbaard zal worden in heerlijkheid. Maar het geweldige is, hij doet van zich horen. Zijn woord, die gouden belletjes. Ja, en daar wilde ik dan eigenlijk ook graag mee afsluiten. Met een tekst uit Filippenzen 2. Daar komen die verschillende gedachten bij elkaar. Wat de Heer vandaag aan ons doet. Filippenzen 2, daar lees ik, ik val midden in de zin, maar dan staat erbij, opdat, dan zegt Paulus dat, nadat hij had gezegd, in de voorgaande vers had gesproken over dat eenmaal in de naam van Jezus elke knie gaat buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is tot eer van God de Vader. En dan zegt de Heer ook, dan zegt Paulus ook van ja, want er is er één die het willen en het werken werkt. Hij zorgt daarvoor en dan staat er ook bij, en nou lees ik vanaf vers 15, opdat gij onkreukbaar zou zijn, dat is een wat betere weergave, en ongekunsteld moog zijn. Ongecompliceerd. Weet je wat echt, dat is, ik beschouw dat echt als een, ja, dus, voor mij is dat een enorme eye-opener, ook om de beleving kan niet missen. Op het moment dat je oog krijgt voor het feit dat alles genade is, dat hij het werk doet, dan word je, dat geeft iets ongecompliceerd, als u begrijpt wat ik bedoel. Je hoeft namelijk niks meer in elkaar te flansen, je hoeft niet meer te doen alsof hij doet het. En dan valt er een last van je schouder. Je hoeft niet meer, hij doet het. En dan kijk je omhoog. En dan word je bewust van wie hij is. Die hoge priester, de opgewekte, degene die leeft en die de dood ook, oké, het is de laatste vijand die teniet gedaan wordt, maar hij doet de dood teniet door allen levend te maken. Wat een hoop en wat een verwachting. Dat doet je stralen en dat is zo, er valt er een last van je af, maar het is ook, dan worden we ongekunsteld. Al die complexiteit van waar wij dan mee opgezadeld worden, dat valt van je af. Want hij is degene die het werk doet. Onbesproken kinderen gods, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Dat is die duisternis in de wereld waar ik het eerst over had. Daar kun je druk over maken, maar dat is gewoon een gegeven. En dat is soms al moeilijk genoeg, dat weet ik. Maar waar het vooral om gaat, is hier. Gekunsteld en onbesproken kinderen van God te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder jullie schijnen als lichtdragers, lampen. Hier staat eigenlijk niet eens specifiek het woord voor ster. Een ster is ook een lichtdrager, dat weet ik. Maar een lichtdrager hoeft niet altijd een ster te zijn. Ja. Maar waaronder gij schijnt, dus terwijl het donker is in de wereld, mogen we, zorgt hij ervoor door zijn levend woord dat wij stralen, waaronder gij schijnt als lichtdragers in de wereld. Die donkere wereld, ja. En dan staat erbij, hoe? Het woord van leven hooghoudend. Hooghoudend, dat is het echte woord wat er in het origineel ook staat. Wij houden het woord van leven hoog. De schriften. En in dat woord worden we gewezen op hem die daarboven is, de opgewekte is. Israëls hoge priester, degene door wie God al zijn plannen gaat vervullen. De grote middelaar van hemel en aarde. En wij mogen een deeltje zijn van zijn lichaam. En hij heeft nog een geweldig plan voor Israël, voor de volkerenwereld, voor heel zijn schepping. En dat woord van leven hebben we toevertrouwd gekregen en hij vult ons daarmee. En daarmee doet hij ons ook stralen. Amen. Zullen wij een lied zingen met elkaar? De vorige keer hebben we, toen ik hier was, toen liet Job een lied zingen. Waar ik ook nog trouwens enige bijdrage heb mogen leveren. Dat klinkt wat hoogmoedig, maar zo ging het nu. Over dat lied van Ik wandel in het licht. Van Christus, ja. Het gaat niet zozeer om het in het licht van Jezus die hier op aarde wandelde. Nee, over hem die tot Christus is gemaakt en die nu leeft. Zullen we met elkaar nog onze hemelse Vader dankzeggen. Trouwe God en Vader, we willen u zo hartelijk dankzeggen. Voor dat rijke, levende, krachtige, lichtgevende woord van u. En Heer, we prijzen onszelf inderdaad gelukkig. Zoals we eerder deze samenkomst ook zongen. Wat maakt ons zo gelukkig? Wel, dat is dat licht dat u in ons aansteekt. U geeft ons verlichte ogen van het hart, zodat wij gaan stralen. Dat is geen werk van mensen. Integendeel. Het kan ook geen werk van mensen zijn, want dat belast. En dat geeft juist de duisternis in de ogen. Dat verblindt ons. Maar Heer, we danken u dat we vanuit de schrift zulke geweldige illustraties mogen zien, waarin we zien wie de Heer Jezus Christus vandaag is. Het hoofd van het lichaam, maar ook Israëls hoge priester. En hij draagt de zorg voor dat het licht schijnt. Dat er lampen zijn die voorzien worden van olie. Die ook gereinigd worden waar nodig. En die aangestoken worden en die licht verspreiden. Dat geweldige woord van leven dat u ons hebt toevertrouwd. Heer, we danken u dat we zo'n grote God mogen kennen. die de hele schepping op het oog heeft, die alles draagt door zijn krachtig woord. En dat we in een donkere wereld dat geluk, die vreugde, die vrede mogen kennen en ook mogen laten schijnen. Dat is niet ons werk, dat is uw werk. En Heer, we danken u daarvoor. En in dat besef dragen we elkaar ook bij u op. We danken u ook voor het voorrecht om samen te komen, om die banden die er zijn. We vormen een lichaam om dat ook te koesteren en elkaar daarin ook weer aan te steken. Elkaar te wijzen op die geweldige rijkdom van u. We danken u, Vader, voor dit alles. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Het was mij een waar genoeg om hier te mogen zijn vanmorgen. En ik zou zeggen, lieve mensen, God zegen allemaal en tot ziens.